In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 17, de versen 7 en 8, de beide laatste versen van Psalm 17. Schriftlezen gemeentes vanavond uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs. We lezen hoofdstuk 10, de versen 28 tot 42. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 16, vers 6. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend. We lezen dus Matteüs 10 vanaf vers 28. We belijden ons geloof en we zingen het laatste vers van Psalm 16. En vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. deze en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 24 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 63. We bedienen vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 24, vraag en antwoord 63. Dan luidt de vraag, hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En het antwoord luidt, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In Molendaal, Baarn, werd zuster Heek Malenstein van de Aak 1 in de afgelopen week geopereerd. En haar omstandigheden maakt ze het goed. Er werd ook zuster Gonnie van Halteren van Brink van de Zwaluw 10 geopereerd. We hopen van harte dat de Heer daarmee ook zorgen wil wegnemen. In de Lichtenberg ligt nog onze zuster van Diermen ter Haar van de Willem van Oranjestraat 8. Het bleek een longembolie te zijn, waardoor haar toestand na de operatie verslechterde, maar inmiddels gaat het gelukkig allemaal toch weer wat beter. Daar werd Willy van de groep van de Groen van Prinsteren Singel 45 geopereerd aan een blinde darm. In het Elisabeth ziekenhuis denken we aan broeder John van Eden van de school Ekster 33. Vanuit het academisch ziekenhuis in Utrecht hoop morgen thuis te mogen komen zuster Pruis van de Strausweg 33. Daar willen we voor danken en tegelijkertijd voor haar blijven bidden. Deze week moet in Zilverschoon in Nijkerk worden opgenomen zuster Wedegraaf Malenstein van de Huigelaan 27 die niet langer thuis kan zijn. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. Uit het ziekenhuis kwam thuis zuster B. De Graaf van de Havenstraat 41, met wie het gelukkig weer aardig wat beter mag gaan. En ook Mirjam van Diermen van de Heemraadstraat 3 mocht weer thuis komen. We mogen verder danken voor de geboorte van een eersteling, een dochter in het gezin van Henry en Thea Roos van Diermen van de Plevier 8. De baby is operatief ter wereld gekomen en na de geboorte zijn er nogal wat zorgen gekomen waarom moeder en kind zijn overgebracht naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Maar gelukkig lijkt het daar allemaal ten goede te keren. We willen daar ook samen voor bidden en voor danken. We mogen ervoor danken dat zuster van Twillert Huigen van de Merel 24 vanavond na een heel aantal maanden met ons in de kerk mag zijn. We willen in onze voorbeden ook denken aan een van de zorgenkinderen van onze gemeente, Lydia Koelewijn van de Hoornse Hop 7. Gisteren was ze jarig en we noemen vaak die kinderen ook wel zo in één keer in ons gebed. Maar het is toch denk ik goed dat juist rondom zo'n dag we ook speciaal aan haar en aan haar ouders denken. Zoals we dat ook in andere situaties doen, al is het alleen maar dat we er ook samen aan herinnerd worden. Dat deze kinderen een plaats in ons midden hebben. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heilige God, op deze zondagavond stonden de deuren van uw huis weer open. We mochten weer binnenkomen. Er stond niemand om onze papieren te controleren. We hoefden ons niet te legitimeren. We hadden geen identiteitsbewijzen nodig, zoals in allerlei omstandigheden vandaag wel gevraagd wordt. We mogen zomaar binnenkomen. Och, u hoefde onze papieren ook niet te zien, want u wist het toch wel. Het waren allemaal zondaren die de deuren van uw huis binnenkwamen. En waarom we hier ook zijn en met welke instelling we hier ook zitten, en wat we ook verlangen of niet verlangen, tegenvallen kunnen we u niet, omdat u wel weet dat wij zondaren zijn. We vallen hoogstens onszelf tegen en wat zou het groot zijn, Heere, als u dat vanavond gaf als het nodig is. Als u ons vanavond liet zien wie we zelf zijn. Opdat op die manier de verwondering des te groter mag worden dat wij vanavond hier in de kerk mogen zijn. Dat we vanavond mogen naderen voor uw aangezicht. Maar we vragen u dan niet alleen willen ons onszelf laten zien, met alle teleurstelling die daarmee verband houdt, maar wil ons ook uzelf laten zien. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend schenkt verzadiging van vreugde, hebben we gezongen. Dat is nou zo wonderlijk, heren, dat als zondaren eraan ontdekt worden wie ze zelf zijn, en als ze zo voor uw aangezicht staan, bevend, omdat ze moeten zeggen, heren, ik kan voor u niet bestaan, dat u dan hier in de kerk in gunst naar ons wilt omzien. En dat u zegt, ik wist wel dat je zondaar was. En terwijl ik dat wist, ja juist omdat ik dat wel wist, heb ik mijn zoon gegeven. En in de Heere Jezus Christus bent u toch een God die in genade naar zondaren omziet. En in de Heere Jezus Christus wordt toch die echte blijdschap gevonden, die de wereld niet kent en waarvan de wereld niet weet, maar die uw volk leert ervaren in de levende ontmoeting met u. Wilt u dat vanavond dan maar doen, Heere? Geef hen dat we onszelf tegenkomen en dat we u tegenkomen. En dat we ontdekken dat die ontmoeting mogelijk is in hem die u hebt gegeven, die bij u vandaan komt en die onder ons is komen wonen, de mensen in alles gelijk uitgenomen de zonde, opdat wij tot u zouden teruggebracht worden. Wilt u dat werk vanavond doen, Heere? En wilt u hen die naar u leerden vragen en hen die u in beginsel leerden kennen ook verder leiden op de weg, opdat in ons leven de vrucht van uw werk openbaar mag worden, wij de kracht van uw Heilige Geest mogen ervaren. We hebben het niet verdiend, Heere, dat u dat doet, maar uw Heilige Geest is toch uitgestort. En die Heilige Geest, die is toch machtig om dwars door allerlei verzet en dwars door allerlei weerstanden heen te breken. Die is toch machtig om het woord vanavond zo binnen te dragen in het hart van jong en oud, van klein en groot, dat de vogels in en buiten de kerk geen kans krijgen om het weg te pikken. En dat er geen rotsbodem is waarop de groei afstuit. En dat de dorens en de distels het niet kunnen verstikken. Maar dat het groeien mag, dat het ontkiemen mag, dat het wortel mag schieten. En dat het opwaarts vruchten mag dragen waarin zichtbaar wordt dat uw bekering tot God en geloof in Christus in het hart hebt gewerkt. En dat dat uitwerkt in het leven, uw naam ter eer. Zegen ons daartoe en zegen heel de gemeente. Ook dat deel dat vanavond in de bron vergadert. En degenen die luisteren naar de kerktelefoon daar. Of later naar een cassetteopname van deze dienst. Wilt u zich ontfermen over hen die hun plaats vrijwillig en moedwillig leeglaten. Omdat ze naar u niet vragen. En ten diepste bij het leven dat er in de Heere Jezus is geen belang hebben. Ontferm u in het bijzonder over hen, ze wankelen ten dode, Heere. We bidden u voor heel de gemeente, voor de rouwdragenden onder ons. We danken er u voor dat u het aan ons geeft dat we hier mogen zijn. En in het bijzonder dat zuster van Twillet ook weer in ons midden mag zijn. Na al die maanden waarin er zoveel is gepasseerd, geef dat ze vanavond in de kerk mag zitten als een beweldadigd mens. En dat ze het vanavond mag erkennen, Heere, wat zijn uw gunstbewijzen vele. En ook als er zorgen in haar hart en in haar lichaam blijven, en ook als de onzekerheid meegaat, dat ze dan toch bij uw genade en bij het bloed van het lam mag schuilen. En dat dat in haar leven zichtbaar wordt tot een getuigenis voor haar omgeving. En tot bekering van wat onbekeerd is. We komen nu samen bidden voor de zieken in de verpleeghuizen en in de inrichting. En als vanaf de komende week zuster de Graaf Malenstein daarbij zal horen, dan dragen we haar in het bijzonder aan u op met haar man. En we vragen van u, Heere, als ze in de komende tijd gescheiden moeten optrekken, geef dan dat ze beide uw gemeenschap mogen ondervinden. en dat ze elkaar mogen ontmoeten op de knieën voor uw genadetroon. En kon het zijn, Heere, wilt u een weg openen, waardoor ze toch straks nog weer samen verder kunnen. En geef dat onze zuster mag merken dat u meegaat. We denken aan allen die in de ziekenhuizen zijn. We danken u hartelijk voor de zorg die u betoond hebt aan zuster Heek Malenstein, dat ze door de operatie heen mocht komen en dat er ook goede berichten van de dokter zijn, dat er herstel verwacht mag worden. En we danken u voor Gonnie van Halteren, dat u ook haar wilde helpen door de operatie heen. En we vragen van u, wilt u het in de komende tijd ook alles wel maken, opdat ook zorgen die er zijn beschaamd mogen worden. En laat de verwachting van haar en van die haar lief zijn, van u mogen wezen, die ons leven leidt naar uw raad en die vaak veel beter weet wat goed voor ons is dan dat wij het zelf ooit zouden kunnen weten. We dragen onze bejaarde zuster van Diermen aan u op. Na de terugslag geeft u opnieuw dat ze mag herstellen, Heere. Wat is uw langmoedigheid in haar levensavond nog groot. Geef dat ze u ervoor mag prijzen en dat ze uw kracht naar lichaam en ziel mag ondervinden. En laat uw gunst ook een deel mogen zijn van Willy van de Groep, opdat ze door deze plotselinge ingreep van haar pijn verlost mag worden. En opdat ze straks als een gezond mens weer verder mag, door u gezegend en door u stilgezet en aangesproken. We dragen John van Eden aan u op. En we vragen van u, geef dat hij uw gunst mag ondervinden. En dat hij mag merken dat u inderdaad meegaat en dat u draagt dwars door alles heen. En dat van u onze verwachting mag zijn voor alle dingen van ziel en lichaam beide. Heb dank dat zuster Pruis het vooruitzicht heeft om morgen weer naar huis te gaan. En dat er naar omstandigheden zulke goede berichten mogen zijn. Ach, er gaat ook een stuk onzekerheid met haar mee, Heere. U weet daarvan. Maar laat dat onze zuster alleen maar te meer aan u mogen verbinden. Opdat ze samen met haar gezin alles van u mag verwachten. Van u, die toch ook in de komende tijd kunt betonen, hoorder van het gebed te zijn. Die boven bidden en boven denken wel maakt, zoals u het tot hiertoe al zo wonderlijk hebt gedaan. Onze ogen zijn op u, Heere, ook als u danken voor zuster de Graaf die weer thuis mocht komen. Na een ogenblik van ziek zijn, van toch weer een storing, u geeft dat ze weer verder mag. En daar danken we u ootmoedig voor. We danken er u voor dat de kleine Mirjam van Diermen weer naar huis mocht komen. We zien het elke keer maar weer, heren, ouderen en jongeren, maar we hebben allemaal precies datzelfde nodig. Dat u een God bent die naar lichaam en ziel voor ons zorgt. We danken u voor dat u en Henry en Thea Roos voor het eerst al de vreugde wilde schenken. En dat u leven wilde sparen van de moeder toen er operatief moest worden ingegrepen. En dat u leven gaf. Maar u weet ook van de zorg die er vlak daarna kwam. En u weet van de spanning die dat meebrengt. En u weet hoe ze daar nu in het VU ziekenhuis in Amsterdam zijn. En we dragen ze samen aan u op. En we vragen van u, Heere, wilt u over dat jonge leventje waken? Wilt u het kon het zijn zo maken dat het proces van genezing dat lijkt in te zetten ook voort mag gaan? Opdat de ouders op uw tijd dit kind als een dubbel geschenk van u mogen ontvangen om het mee te nemen naar hun huis. Bepaald bij uw trouw en daarom levend in afhankelijkheid van u. Zo leggen we alles aan u voor, Heren, onze zorgen, kinderen. U weet ook daarvan, u kent ze allemaal. Vanavond willen we bijzonder denken aan Lydia Koelewijn en aan haar ouders. Gisteren mocht Lydia jarig zijn, Heren. U spaarde ook in het afgelopen jaar. En u kent haar en u weet van de zorg die haar ouders dragen. En u vragen we of u die uw bijzondere zorg besteedt aan de schapen van de kudde die anders zijn, of u die zorg ook kennelijk wilt doen ervaren, en of u het met Lydia goed wilt maken, naar de trouw van uw verbond, als de herder die het zwakke draagt, en die het zogende leidt, en die wat niet lopen kan in uw armen neemt, om het zo naar de schaapskooi te brengen, als u het tijd vindt. Onze ogen zijn op u, Heere, als we al die dingen vragen. Voor ons als gemeente en voor heel uw kerk, ontferm u over uw kerk in uw goedertierenheid, over uw kerk in dit land, waarover steeds meer donkere wolken lijken samen te pakken. Als we horen van besluiten die worden genomen en die in strijd zijn met uw getuigenis. We bidden u, Heere, voor het gereformeerde deel in de hervormde kerk, dat het steeds moeilijker en steeds zwaarder krijgt. En we vragen u of u hen de weg wilt wijzen, of u kon het zijn een keer ten goede wilt geven, opdat uw kerk in dit land een eenheid mag worden, een getuigenis voor de wereld. Zegen daartoe ook ons als gemeente en geef uw dienstknecht wat hij behoeft, stem om te spreken, leiding van uw geest. In Jezus' naam vragen we het, in de vergeving van al onze zonden. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 24, 69 en 83. 119, 24, 69, 83. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 84, vers 6, het laatste vers van Psalm 84, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, op de laatste bladzijde van de Bijbel horen we de Heere Jezus Christus zeggen: zie, ik kom haastig. En mijn loon is met mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk zal zijn. Het is wat dat betreft niet voor misverstand vatbaar. Als de Heere Jezus Christus weer komt op de wolken, dan krijgen we loon naar werk. Kunt u zich indenken, gemeente, dat er mensen zijn die daar blij mee zijn? Mensen die toch eigenlijk wel een klein beetje kunnen begrijpen van de reactie van de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Mensen die zeggen: natuurlijk, hij had niet zo tegenover de jongste zoon hoeven te doen, maar als je nou eens eerlijk bent, zo'n jongen die zijn goed met de hoeren heeft doorgebracht en die dan binnen wordt gehaald en voor wie een compleet feest wordt aangericht en hij al die tijd zo trouw en hard thuis gewerkt en dat hij dan moet zeggen: ik heb nog nooit een geitenbokje gekregen, dat is toch ook wel een beetje vreemd? Mensen die zeggen: zo kijk ik er toch eigenlijk ook wel een beetje tegenaan. Mensen zoals ik ze ook wel ontmoet, die zeggen: dominee, dat zou toch wel wat wezen als je je hele leven in de kerk hebt gezeten en je zou dan nog niet zalig worden. Dan zeg ik: ja, dat zou inderdaad wat wezen, maar ik bedoel het wat anders. Want zij denken dat je met dat in de kerk zittende zaligheid kunt verdienen. Natuurlijk, een kerkganger gaat naar de hemel. Mensen die nogal eens een keer zitten met die vraag: waaraan heb ik dat verdiend, als het in hun leven wat anders gaat dan dat ze het graag zouden willen? En dan vlak ik niet uit dat er vragen zijn op dat gebied en dat dat soms een heel stuk spanning met zich mee kan brengen. Maar die uit het feit dat ze dat zeggen: waaraan heb ik dat nou eigenlijk verdiend? Eigenlijk willen zeggen: ik heb wat beters verdiend. Mensen die dus kennelijk zeggen: ik hoop dat de Heere mij maar geeft nadat ik verdiend heb. Mijn loon is met mij. Zo hoort het ook, denken ze. Maar kunt u zich ook indenken, gemeente, dat er mensen zijn die vreselijk schrikken wanneer ze zo'n woord lezen aan het einde bijna van de Bijbel. Die zeggen: wat overkomt me nou als de Heere komt en hij geeft loon naar werk? Hij geeft me naar dat ik verdiend heb. Ja, maar ik weet wel wat ik verdiend heb, want ik ben zondaar en de Bijbel is duidelijk genoeg. Het loon van de zonde is de dood. Ik hoop toch niet dat God geeft nadat ik verdiend heb, want dan loopt het niet best met me af. Kunt u zich ook indenken, gemeente, dat er mensen zijn die zeggen: al was er geen hel als straf, al was er geen hemel als beloning, dan is de Heer het nog zo eeuwig waard om je leven aan hem te wijden, dat ik nooit wat anders zou willen? Dat zijn in feite de dingen waar het vanavond over gaat, gemeente. En de reactie van de een en de reactie van de ander. Ze zijn heel verschillend en de een is schriftuurlijker dan de ander. En uiteindelijk is het zo, het is en het blijft genade. En toch geeft God loon. Daarover willen we vanavond samen nadenken, gemeente, aan de hand van de catechismus, ons kostelijke leerboek dat ons die dingen onder de aandacht brengt, zodat we daar ook eens over moeten nadenken. Wat houdt dat nou eigenlijk in, dat Bijbelse spreken over loon? En we horen dan vanuit de schrift, aan de hand van ons kerkelijke leerboek, spreken over het loon der genade. We zien ten eerste dat er loon is. Ten tweede wat dat loon is. Ten derde wie dat loon krijgt. Het loon der genade. Dat er loon is. Wat dat loon is. Voor wie dat loon is. Die 24e zondag, gemeente, waar we inmiddels middenin zitten, is toch een hele merkwaardige zondag. Als u een klein beetje de gang van de catechismus kent, dan weet u, we zitten nog midden in het tweede stuk, het stuk van de verlossing. Maar zondag 24 zet ons ineens midden in het stuk van de dankbaarheid. Er komen termen naar voren waarvan je zegt, die horen pas in dat derde hoofdstuk. Het gaat over goede werken en het gaat over loon en het gaat in de volgende vraag zelfs over vruchten der dankbaarheid. Daar heb je letterlijk dat woord. En daar zijn we toch nog niet aan toe. Want we zijn dat hele stuk van de verlossing nog steeds niet door. We hebben er al wel heel wat over gehoord aan de hand van de 12 artikelen. Maar we moeten er nog steeds over nadenken. Hoe komt de mens nou eigenlijk aan dat geloof dat zalig maakt? En dan moet er nog aan de orde worden gesteld. De prediking als een middel waardoor de Heilige Geest het geloof werkt. En de sacramenten als een middel waardoor de Heilige Geest het geloof versterkt. En dan tenslotte nog de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. De sleutel van de prediking en de sleutel van de kerkelijke tucht. En dan in zondag 32, dan gaat het over de vragen waar we nu eigenlijk al op stuiten. Zondag 24 zit eigenlijk op de verkeerde plek. Toch is dat niet zo, gemeente. U verwachtte natuurlijk wel dat ik dat zou zeggen. Maar weet u waarom we die 24e zondag hier op deze plek nou tegenkomen? Dat heeft daarmee te maken dat die opstellers van de catechismus, ik mag hun namen nog wel eens een keer noemen, Olevianus en Ursinus, die beide jonge professoren daar in Heidelberg, omdat die het geestelijke leven zo goed kennen. En omdat ze wel weten dat geestelijke leven, dat kun je niet in een systeem brengen. En dat kun je niet volgens een precies schema laten verlopen. Het is immers leven. Leven, dat kent zijn golfbeweging. En leven, dat kent ook zijn cirkelgang. Leven, dat kun je nooit precies in kaart brengen, zodat je zegt, nou heb je dit gehad en dan moet er dat komen. Als je dat doet, dan krijg je altijd weer ongelukken. Maar bovendien, gemeente, die opstellers van de catechismus, die kenden ook het menselijke hart. En juist met het oog daarop hebben ze die 24e zondag hier erbij ingelast in aansluiting aan zondag 23. En u weet, daar vind je die machtige belijdenis die het hart vormt van de reformatorische geloofsleer. Dat evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze uit vrije genade alleen, door het bloed van Christus alleen en zonder enige verdiensten van onze kant te verkrijgen door het geloof alleen. En de lofzang die heeft in zondag 23 op een machtige manier geklonken. Nu ken ik die waarheid zo vast en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Gerechtvaardigd uit vrije genade door het geloof in de Heere Jezus Christus alleen. Maar hoe machtig die belijdenis ook is, gemeente, daartegen verzet zich nou het natuurlijke zondaarshart. En ook als een mens toch in beginsel de Heere heeft leren zoeken, dan leeft er nog altijd een stukje van dat verzet tegen die leer. Als er één ding moeilijk is, gemeente, dan is het om te leren om echt van genade te leven. Oh, dat is waar, en er zitten er ook hier wel in de kerk die weten dat als de Heilige Geest daar je ogen voor opent. En als je voor het eerst dat machtige leert, die bevrijdende boodschap gaat verstaan. Dat je uit enkel genade behouden mag worden. Dan zeg je, Dat is nou het eenvoudigste evangelie wat er is. Het allergemakkelijkste. Alleen weet u wat het probleem is? Wij hebben ons hart in die dingen niet mee. En juist daarna ga je dat soms nog weer veel sterker ontdekken, gemeente, dat het niet meevalt om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Want dat betekent dat de Heilige Geest je neerzet aan de voet van het kruis. Ik heb het deze week als een wens in het kerkblad geschreven, dat we er allemaal aan toekomen echt het lijden en sterven van de Heere Jezus te overdenken. Maar dat gebeurt dan, gemeente. Dan zet de Heilige Geest je neer aan de voet van het kruis. En dan laat hij je daar zien hoe de Heere Jezus Christus nou die genade verworven heeft. Hoe zwaar de weg is die hij daarvoor heeft moeten gaan. Hoe diep het lijden is geweest dat hij heeft moeten ondervinden. Hoe hoog de prijs is geweest die hij heeft moeten betalen voor onze zonde en voor onze schuld. Zijn leven, zijn bloed. En om dan aan de voet van dat kruis te staan. Om te zeggen, Heere Jezus, al was er nou alleen maar mijn zonde in de wereld. Dan kon er nog niet anders voor betaald worden dan doordat u ervoor naar het kruis ging. Om daar te staan en te zeggen, het is al om mij geschied. Zeg nou zelf, gemeente, maar dat is een geweldig vernederende boodschap. Daar kan een mens niet overeind mee blijven staan. Dan moet een mens zichzelf immers mee verliezen. Dat nodig voor mij. Dat breekt mijn hoogmoed, gemeente. Dat breekt mijn hart. En weet u wat nou het gevolg is, gemeente, van het feit dat dat de moeilijkheid is van dat evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze? Dat mensen op hun manier met dat evangelie aan de haal gaan. Dat de een de genade van God goedkoop gaat vinden en niet aan de voet van het kruis ermee terechtkomt, maar alleen maar zegt, God is toch een God van genade. Zeggen mensen wel eens een keer tegen me, dominee, ik ben ervan overtuigd dat God veel genadiger is dan dat wij mensen dat ooit ons kunnen indenken. En dan zeg ik, u hebt helemaal gelijk. Alleen dan vind je soms mensen die menen dat ze daarin verlof kunnen vinden, een vrijbrief kunnen vinden, om hun oude leven voor te zetten. Christus heeft voor ons voldaan. Komt, laat ons naar de kermis gaan. De Duitsers die noemen dat billige genade. Goedkope genade. Mensen die niet in de gaten hebben dat genade inderdaad gratis is. Maar dat er zo'n dure prijs voor is betaald. Dat je er van zijn levensdagen niet meer mee durft te sollen. En niet meer kunt denken, och God is toch genadig. Maar het gevolg is, gemeente, dat de ander aan genade niet genoeg heeft, omdat hij vindt dat hij dan toch ook zelf wat moet doen, omdat dat genade leven uit het bloed van het lam te vernederen is. Ik moet toch ook. Kijk, en dat vindt u nou in zondag 24 terug, gemeente. De tegenwerpingen van het mensenhart tegen het evangelie van de vrije genade van God in Christus. En in dat kader komt nou ook die vraag naar loon aan de orde. Hoe? En u hoort als het ware de verbijstering van de vraagsteller. Die zegt, nou snap ik er niks meer van, nou breekt mij de klomp. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven belonen wil? Als ik het goed inschat, gemeente, dan denk ik dat dat nou niet de vraag is waar wij het meeste mee zitten. Want we hebben in reformatorische kring vaak niet zoveel aandacht voor die loongedachte in de Heilige Schrift. Hoewel, op het moment dat iemand zegt, waaraan heb ik dat verdiend, dan is hij bezig met dat loon. En op het moment dat iemand denkt, ik moet er toch zelf wat voor doen, dan is hij bezig met dat werken om er wat mee te verdienen. Maar de vraag die hier gesteld wordt, gemeente, dat is vooral een vraag geweest die naar voren kwam in de kring van de Rooms-Katholieken. En u weet wel, tegenover hen vooral hebben de reformatoren zich moeten teweerstellen en hun tegenwerpingen tegen het evangelie van de vrije genade, waarvan Rome immers in diezelfde tijd heeft gezegd: wie gelooft dat een mens uit vrije genade zonder enige verdienste behouden wordt, die zij vervloekt. En op alle mogelijke manieren probeerden Roomse theologen in die tijd die leer van de vrije genade onderuit te halen. En juist op het punt van het loon dachten ze: nou hebben we beet. Want ja, over dat loon wordt in de Bijbel gesproken. En die reformatoren, die wilden immers terug naar de Bijbel, die hadden immers het sola scriptura, de schrift alleen, hoog in het vaandel. En daarom zeiden ze tegen die mens: de Bijbel die spreekt toch over loon op arbeid? Nou, dan verdienen onze werken toch wat. Hoe zit dat nou? We moeten niet te gauw die gedachten weggooien en zeggen: nog die mensen die snappen er ook niks van, gemeente. Nee, wij moeten eerst luisteren naar de Heilige Schrift om te ontdekken of ze misschien terecht ons wijzen op wat de Bijbel daarover zegt. En als u dan naar de schrift gaat luisteren, gemeente, dan ben u geneigd om te zeggen: in dat opzicht klopt het in elk geval wat Rome heeft gezegd. Want die Bijbel die spreekt inderdaad over loon. En dat maar niet ergens in een achteraftekstje in het boek van een onbekende profeet waar we verder overheen lezen. Maar de Bijbel die spreekt daarover al in het eerste Bijbelboek, in Genesis, waar God tegen Abraham zegt: Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En de Bijbel die spreekt er ook nog over op de laatste bladzijde. In die tekst waarmee we de preek begonnen zijn, dat de Heere Jezus zegt: ik kom spoedig en mijn loon is met mij om aan ieder te vergelden, nadat zijn werk zal zijn. En daartussenin kom je dat elke keer weer tegen, gemeente. Als ik zo een paar dingen mag noemen, dan denk ik aan de psalm die we aan het einde van de dienst willen zingen: hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En dan denk ik om maar een hoofdstuk te noemen aan Hebreeën 11. Waarin in het begin staat: wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Een beloner. En in datzelfde hoofdstuk wordt ons verteld van Mozes, die de smaadheid van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, en die liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. En er wordt erbij gezegd: weet je waarom? Omdat hij zag op de vergelding van het loon. Vooral als u het onderwijs van de Heere Jezus leest, gemeente, dan komt u dat elke keer tegen. Dan zegt de Heere Jezus in de zaligsprekingen: zalig zijt gij wanneer de mensen u smaden en liegende allerlei kwaad van u spreken. Om mijnentwil verblijd u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En als de Heer Jezus spreekt over het brengen van de juiste aalmoezen en over de juiste manier van vasten en van bidden, dan heeft hij het ook elke keer weer over het loon dat er bij hem is weggelegd. En als de Heere Jezus die gelijkenis vertelt van de arbeiders in de wijngaard, dan zegt hij: of ze nou op het eerste uur de wijngaard ingaan of op het laatste uur, maar ze krijgen allemaal loon van de Heere uitgekeerd. En om er maar niet meer te noemen, dat gedeelte dat we samen gelezen hebben: wie een profeet ontvangt, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een beker koud water geeft aan een van deze kleine, die zal zijn loon zeker niet verliezen. Een woord, gemeente, om over na te denken in de hele discussie over het vreemdelingenbeleid in Nederland, waar inderdaad allerlei vragen en allerlei problemen aan vastzitten, maar waar we vanuit het woord van de Heere dat nooit mogen vergeten. Een beker koud water en de Heere geeft loon. Alleen, en dat moeten we nou wel verder bekijken, wanneer we gezien hebben dat de Bijbel inderdaad spreekt over loon, is dat ook verdiend loon? En als we daarop de Bijbel gaan onderzoeken, gemeente, dan ontdekken we dat de Heere Jezus bijvoorbeeld zegt tegen die dienstknechten die aan het einde zullen verschijnen voor het aangezicht van hun God. En die dan zullen zeggen, wij zijn slechts onnutte dienstknechten. Wij hebben slechts gedaan wat we moesten doen. En u voelt wel aan, dat zijn geen mensen die de hand staan op te houden en die zeggen, krijg ik nou mijn loon? Want dat klopt niet met zulke woorden. En dan denk ik eraan hoe de Heere Jezus Christus zegt, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En ik begrijp dat waar ik loon op ontvang. Dat kan nooit de vrucht zijn die op mijn eigen akker groeit. Maar dat is alleen maar vrucht van de nauwe verbinding aan de Heere Jezus Christus. Vrucht uit hem die zichtbaar wordt. Zoals de vrucht aan de ranken geboren wordt vanuit de wijnstok. En als de Heere Jezus in Matthäus 20 spreekt van die arbeiders in de wijngaard die allemaal loon krijgen. Dan zie ik hoe die Heere van de wijngaard aan de werkers van het eerste uur hetzelfde loon geeft als aan de werkers van het elfde uur, die maar nauwelijks de wijngaard zijn ingegaan en toen luidde de bel al dat ze klaar waren omdat de dag ten einde was. En dan zegt de Heere, ze hebben allemaal loon gekregen en er is niemand die er wat van zeggen kan. Want het is alleen maar mijn goedheid waardoor ik het loon heb gegeven aan de werkers van het eerste en van het laatste uur. En om er maar niet meer te noemen, gemeente, maar in Matthäus 25, wanneer de Heere daar de schapen van de bokken scheidt en wanneer de Heere daar tegen die schapen zegt, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben naakt geweest en gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek en in de gevangenis geweest. En gij zijt tot mij gekomen. Dan zie ik die schapen daar voor de troon niet allemaal hevig staan knikken. En dan zie ik ze niet allemaal de handen ophouden. Om te zeggen, ja, en nou krijgen we dus ons verdiende loon. Omdat we dat allemaal hebben gedaan. Maar dan zie ik die schapen daar voor de troon. Met steeds grotere ogen kijk. En dan zie ik de verwondering als het ware steeds meer op hun gezichten rijzen. En als de Heere uitgesproken is, dan zeggen ze, Heere, wanneer dan? Daar weten wij niks van. Wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven? Wanneer hebben we u dorstig gezien en u te drinken gegeven? En wanneer hebben we u naakt gezien en u gekleed? En wanneer hebben we u ziek en in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En u voelt wel aan, gemeente, dat dat niet de gestalte is van een mens die zegt, en nou kom ik om loon op mijn werk te halen, mijn verdiende loon. Nou, hoe zit het nou? De Bijbel spreekt over loon en je hebt het nooit verdiend. Hoe zit het nou? Dan geeft onze Heidelberger Catechismus nou een heel duidelijk en een heel simpel antwoord op, gemeente. Als de Heidelberger Catechismus zegt, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. God kroont zijn eigen werk in het leven van een zondaar. Het is genade dat hij die zondaar bekeert. Het is genade dat die zondaar vruchten der bekering voortbrengt. En nou geeft de Heere er ook nog eens de genade bij, dat hij die vruchten beloont. Genade voor genade. Gaat het je nou langzamerhand niet een beetje duizelen, gemeente? Dat je nou langzamerhand toch tegen jezelf moet gaan zeggen, wat is die genade van de Heere onuitputtelijk groot en onnaspeurlijk rijk? Wat een overvloeiende genade. Het is zijn werk in het leven van een zondaar, waardoor hij bekeerd wordt en waardoor hij vruchten draagt. En hij kroont het alsof het van ons was. Toen ik naar een voorbeeld zat te zoeken, gemeente, om te proberen dat wat duidelijker te maken, toen las ik ergens dit voorbeeld van een vader, een boer, die op zijn trekker reed omdat het land omgeploegd moest worden. Hij had zijn kleine jongen bij zich. Natuurlijk, als je zo'n jongen hebt van die leeftijd, wat vindt hij dan mooier dan bij zijn vader op de trekker te zitten. En zo hadden ze al een paar keer wat van die voren getrokken daarover het land. En die vader die kon dat natuurlijk kaarsrecht te voren. En toen op een gegeven ogenblik zei hij tegen dat jochie, kom maar, dan mag je op de knie van vader, mag jij het ook doen. En toen zat dat jochie daar achter dat grote stuur van de trekker. Met die kleine handjes. Aan dat stuur. En vader zei, nou gaan we het ook doen. Nou mag jij het doen. Maar toen ze daar over het land heen reden, toen lagen de grote handen van vader over de kleine handen van dat jochie, daar achter het stuur heen. En zo trokken ze de voren over het land. En er kwamen wat mensen langs en die bleven staan. Die vonden het een vermakelijk gezicht, dat kleine jochie op die grote trekker. En toen ze aan het einde van het land kwamen, toen zei vader, moet je nou eens terugkijken. Wat een keurige rechte voor. Mijn jongen, dat heb je best gedaan. En de mensen aan de kant die het hoorden, die glimlachten. Ze dachten nog, wij weten wel beter. En dat jochie zelf, hij glunderde van oor tot oor vanwege dat compliment van zijn vader. Je hebt het best gedaan. Gemeente, dat is nou het loon der genade. God kroont zijn eigen werk. In de Openbaring lees je, daar lees je van die scharen voor de troon. Zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. En iedereen die weet hoe het gaat, die zegt, ach, als dat bloed van het lam er niet was geweest, dan waren die klederen nooit wit geworden. Dat is genadeloon, gemeente. En als iemand zegt, dan is dat nou de moeite waard, dan herinner ik aan dat woord van Mozes dat ik al aanhaalde. Dat Mozes ziende op de vergelding des loons zei, dat is meer waard dan alle schatten van Egypte. En Mozes wist wat dat was. En dat is meer waard dan de genieting van de zonde. En dan kom ik naar onszelf toe en dan zeg ik, gemeente, is het nou in ons leven ook zo? Kan dat van ons nou ook gezegd worden? Dat wij in onze handel en wandel daardoor worden beheerst. Hij zag op de vergelding des loons. Verlangen we dat, gemeente? En beheerst dat ons leven en bepaalt dat onze keuze? Als er iemand kan dat dan, ja, gemeente, en dan denk ik aan weer een ander woord uit de schriften dat ook hiermee verband houdt. En wat Paulus tegen zijn jonge vriend Timotheus heeft gezegd in de eerste brief. Als hij daar schrijft, Timotheus, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte van dit en van het toekomende leven. En daarmee zegt Paulus, gemeente, als ik hem maar mag proberen vanavond wat simpel duidelijk te maken. Daarin zegt Paulus, Timotheus, och, die lichamelijke oefening, dat trainen van je lichaam, dat is niet nutteloos. Je hoort Paulus daar geen kwaad woord van zeggen, gemeente. Mensen die die tekst wel eens gebruikt hebben tegen gymnastiek en tegen sport, die hebben dat helemaal verkeerd begrepen. Paulus die zegt, dat is niet nutteloos, dat kan zelfs goed wezen op zijn tijd. Wanneer die jongen de hele dag op school zit, dan moet hij op een of andere manier ook zijn spieren wat kunnen gebruiken. En anders dan is hij s'avonds thuis oervervelend, want hij kon zijn energie niet kwijt. Maar, zegt Paulus Timotheus, waar je wel rekening mee moet houden, dat is dat de training in godzaligheid belangrijker is. Dat wil zeggen dat een mens er naar staat om de Heere ootmoedig te vrezen. Dat een mens staat naar een leven dat vol is van God, want dat zegt dat woord godzaligheid eigenlijk, gemeente. Paulus zegt, daar heeft de mens pas aan, want dat levert pas echt winst op. En daar krijg je nog rente over ook. Dat geeft loon, allesomvattend loon. En dan stel ik de vraag, gemeente, zien wij die verhoudingen nog wel? Dan zie je wel eens een broeder na zijn werk in een trainingspak daar ergens langs de wegen rennen. En ik heb er soms diep respect voor, zolang ze dat vol kunnen houden. En dan staan ze eens een poosje te rekken om de spieren weer wat op een goede plek te krijgen. En dan rennen ze weer verder. En dan denk ik wel eens, zou die broeder nou ook zo trainen in de godzaligheid? En dan zie ik wel eens broeders die een racefiets hebben voor na het werk. En ik kan dat best begrijpen. Als je de hele dag op een kantoorkruk zit, dan moet je wel eens wat in beweging komen. Maar als ik ze dan soms op een vroege zaterdagmorgen al zie jagen langs de polderweg, dan denk ik wel eens, zouden ze nou ook inderdaad zich zo inspannen om geestelijk in conditie te blijven? Dan zijn er van onze jonge mensen nogal wat die trainen omdat ze meedoen met de een of andere sport. En nog een keer, ik zeg daar geen verkeerd van op zichzelf. Maar als ik dan soms zie hoeveel ze daarmee bezig zijn. Dan pas eens een keer hoorde dat als je een beetje aan de top zit. Zo van Spakenburg 1 of IJsselmeervogels 1 of met een of andere sport. Ik pas eens een keer hoorde dat als je mee wil komen, moet je 3 avonden in de week trainen. Dan denk ik, zouden die jongens nou ook minstens 3 avonden in de week bezig zijn met die training in de godzaligheid. En als ik verschillende van onze zusters zie lopen, dan zien ze er zo uit, hun gezicht op alle mogelijke manieren en haar haar en de kleding, dat ik denk, hoeveel tijd zou je nou toch wel nodig hebben voordat je 's morgens de deur uit durft te gaan? Zou die zuster nou net zoveel tijd besteden aan de verzorging van haar ziel? Dat zijn toch de verhoudingen. Paulus zegt, het ene, het is niet nutteloos, het is goed als je het doet hoor. Maar de godzaligheid is meer. Is dat alle dingen nut. En die heeft een belofte voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. En dan hoor ik weer dat woord aan het eind van de Bijbel. Dat de Heere Jezus zegt, zie ik kom haastig en mijn loon is met mij. Denken we daaraan, gemeente. Is ons leven daarop gericht? Is dat beslissend bij het maken van onze keuzes? Ja, zegt iemand, dominee, maar dan wordt het wel hoog tijd dat u ook eens wat gaat vertellen over wat dat loon nou eigenlijk is. En zoveel is in elk geval wel duidelijk vanuit de catechismus, dat dat loon maar niet alleen iets is van het eeuwige leven, maar dat het ook bij het huidige leven behoort. En wat is het dan? Want ik hoef je alleen maar te denken aan dat woord dat de Heer tegen Abraham heeft gesproken, gemeente, waar de Heer zegt, ik ben uw loon. En in feite zit daar alles in natuurlijk. Dat Abraham de Heer mag hebben als zijn God. En dat de Heere zijn deel is. En dat de Heere zijn God is en zijn eeuwig goed. Dat Abraham mag zeggen, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Mijn God, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Juist soms als je alle dingen van dit leven dreigt kwijt te raken. Als je, zoals het ergens in de psalmen staat, ervaart dat je vlees en je hart bezwijkt. En dat je dan mag zeggen, nou is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. De gemeente, dat is toch iets machtigs. Om met het oog daarop te trainen in Gods zaligheid, dat is toch alleszins de moeite waard. Want als een mens dat heeft, dan kan hij het ermee doen. Dan kan hij het er in leven en in sterven mee doen. De Heere mee, die machtige God, die boven bidden en boven denken voor zijn volk zorgt. Die trouwe God, die nog nooit een van zijn woorden niet heeft nagekomen. De Heere Jezus Christus, die een borg is, die je schuld volkomen betaalt. En die een zaligmaker is, die je volkomen verlost. En die een koning is, die voor zijn volk zorgt. En een advocaat die vrijspraak voor je weet te krijgen. En een bruidegom die zegt: ik ben de jouwe. En jij de mijne. Mozes die kende dat geheim, gemeente. En Mozes die had het gezien. Er ligt meer rijkdom in als je mag behoren bij het volk van God. Dan in alle schatten die de wereld te bieden heeft. En er is meer te genieten in de gemeenschap van God. Dan dat je genieten kunt van wat de wereld ooit bieden kan. En voor Mozes is er maar geen bevlieging geweest, gemeente. En Mozes is daar niet bedrogen mee uitgekomen. Mozes heeft het jaren later in de woestijn nog een keer herhaald. En toen bleek dat hij God hem het leven echt niet zo makkelijk had gemaakt. En toen hij er weer voor kwam te staan, toen koos hij weer hetzelfde. Toen zei hij: ik ben liever met God in de woestijn dan zonder God in een land dat overvloeit van melk en honing. Gemeente, zoekt u dat? Begeert u dat? Zegt u: daar heb ik genoeg aan. Is dat uw loon? En dan mag zeggen: de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb al wat mij lust. Er zijn gelukkige mensen, niet in het oog van de wereld. Want van die mensen wordt nou juist gezegd dat ze vervolgd worden. Van die mensen wordt nou juist gezegd dat ze alles hebben verlaten om zijnentwil. En tegen die mensen zegt de Heer: verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En dat geldt in dit leven. Ja, zegt iemand, en wat levert het dan precies op? Dan mag ik een enkel ding noemen, gemeente. Zomaar wat hier of daar uit de Bijbel pakken, want er is zo'n veelheid. Dan denk ik aan wat we met die psalm gezongen hebben. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Dan zeg ik: dat is het nou. Dat is nou loon, dat je vrede mag hebben met God. Dat is wat anders dan dat gevoel dat New Age je probeert aan te praten. En dat is wat anders dan die rust die mensen weten te vinden in een moderne religieuze tint waarvan je zegt: wat koop je er uiteindelijk voor? Maar dat je vrede mag hebben met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat je mag weten: nou zit er tussen God en mij niks meer in. Nou is het een vlak veld tussen God en mijn ziel. Gemeente, hoe komt het als die vrede in uw leven ontbreekt? En dat je met diezelfde psalm mag zeggen: ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En dan gaat het om een blijdschap die de wereld niet kent, gemeente. Ach, de wereld die moet altijd weer blol maken. En dan kom je vandaag ook in onze kring mensen tegen die zeggen: een bruiloft is pas een echte bruiloft als je een hoop lawaai van de wereld hebt. En als je maar een hoop muziek kunt maken. En als je maar kunt dansen. En als er maar een band is. En anders is het toch niks. Mozes zei: deze blijdschap is zo heel anders. Zoveel meer. Zoveel rijker. Nergens mee te vergelijken. En zo zijn er zoveel van die woorden in de psalmen, gemeente. Juist in de psalmen wordt van dat loon der genade gezongen. Op een wandel in de wegen van de Heere. En dat geldt dan ook in het uur van het sterven. Let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. En als je er ooit wel eens bij gestaan hebt bij zo'n sterfbed. Waar een mens bezig was te sterven in wiens hart er vrede was. Met God door het bloed van het lam. Dan vergeet je dat van zijn levensdagen nooit weer. Van de vrede die er dan over ligt. En dan merk je inderdaad dat die oude mensen niet ongelijk hadden. Toen ze vroeger zeiden: een nauw leven, dat geeft een ruim sterven. En dat geldt ook van het toekomende leven. In 1 Korinthe 15 schrijft Paulus dat de heerlijkheid van de zaligen toch een verschillende heerlijkheid is. Een ander is de heerlijkheid van de zon en een ander is de heerlijkheid van de maan en een ander is de heerlijkheid van de sterren. En bij de sterren is er ook nog een verschil, want de een die blinkt feller dan de andere. En dan zegt Paulus, zo zal het nou ook zijn in de zaligheid. Er is verschil in heerlijkheid. En als u zegt, hoe moet je je dat nou voorstellen? Dan zeg ik, gemeente, dat weet ik nou ook nog niet. Want daar ben ik nog niet geweest. Als er vanavond hier iemand zit die zegt, dominee, die vrede met God, wat is dat nou? Dan zeg ik, daar kan ik je wat over vertellen, want daar mag ik toch genade wat van weten. En als er vanavond een jongere is die zegt, dominee, die echte blijdschap in de Heere, wat is dat nou? Dan zeg ik, joh, daar wil ik best met jou over doorpraten. Want wat zou ik graag willen dat je daar jaloers op werd en dat je geen rust meer had voordat je dat leerde kennen en dat je ging zien dat alles wat de wereld te bieden heeft vergeleken daarmee surrogaat is. Maar hoe dat in de eeuwigheid zal zijn, gemeente, ik weet het niet, maar het maakt wel verschil, zegt de Bijbel. En met een paar voorbeelden kan ik dat misschien toch ook wat duidelijk maken. Dan denk ik aan de ene kant aan Abraham, de vader aller gelovigen. Die man heeft een geweldig grote heerlijkheid ontvangen. Niet voor niks spreekt de Bijbel over het zalig worden als het gebracht worden in de schoot van Abraham. Als je bij Abraham bent, gemeente, dan ben je in het hart van de hemelse zaligheid. Dan ben je vlak bij het hart van God. Die Abraham, het heeft hem in dit leven heel wat gekost. Verlaat uw land, uw maatschap, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En is zijn hele leven een vreemdeling geweest. En heeft jarenlang moeten wachten op de eerste kleine vervulling van de belofte. De Heere zegt, 100-voudig krijgt hij van mij terug. En dan het tegenovergestelde, dan denk ik aan Lot, zijn neef, die een heel eindje met hem mee is gewandeld immers. En van die Lot lees ik in de Bijbel dat hij een rechtvaardige was. En dat is volkomen duidelijk, gemeente. Lot is ook zalig geworden. Maar het leven van Lot was wel een erg slordig leven. En Lot die heeft nogal eens een keer gekeken naar wat hij met de ogen zag. En daar heeft hij zich door laten leiden, meer dan door wat hij met zijn oren hoorde van de belofte Gods. En de gevolgen zijn bekend. Want toen is Lot met zijn gezin in Sodom terechtgekomen en daar heeft hij een luxe huis gekregen aan de boulevards van Sodom. Maar de Bijbel zegt, hij heeft er zijn rechtvaardige ziel gekweld. En u voelt wel aan, gemeente, dat is heel anders dan dat een mens vrede met God mag hebben. En dat een mens de blijdschap in de Heere mag kennen. Als Lot daar in zijn mooie huis in Sodom op zijn bed lag, 's avonds. Dan klaagde zijn hart hem aan. En dan kwelde hij zijn rechtvaardige ziel vanwege de zonde die hij om zich heen zag. En die niet goed kon keuren, maar hij kon er niet meer van loskomen. En dan moest hij denken, waar zitten mijn dochters nou weer? Liggen ze weer met die jongens uit Sodom in bed? Of hangen ze weer er in een of andere gelegenheid om? En toen Lot stierf, toen werd hij gered als door vuur heen, zegt de Bijbel. Als ik dat nou eens heel simpel mag zeggen, gemeente, met de stank van de hel, van de brandlucht van de hel aan zijn kleren, kwam Lot in de hemel aan. En oh, dan is het een groot wonder dat Lot toch behouden is. Maar wat heeft die man een zwaar leven gehad en wat heeft hij de Heere tekort gedaan? En wat heeft hij zijn gezin tekort gedaan? Is dat nou iets om jaloers op te worden? Is dat nou een voorbeeld aan navolging, gemeente? Ach, zegt iemand, dominee, maar als ik er maar kom, dan maak ik me verder niet zo druk. Al moet ik dan op de achterste bank zitten, dat geeft allemaal niet. Gemeente, als u er dan maar komt. Want als u dat zo zegt op dit ogenblik, of zo denkt, dan is het voor mij de vraag, gemeente, of u er komt. Als het in uw leven niet radicaal verandert. Want er was in het leven van Lot een heleboel scheef gegroeid. En er was een heleboel dat hij niet meer kon veranderen. Want die man die zat tenslotte ook met zijn gezin. Al had hij het er zelf gebracht. Maar Lot kwelde zijn ziel dagelijks, gemeente. Kijk aan zulke mensen, die hebben een slordig leven. En in dat leven wordt nog veel zonde toegelaten. En ze weten ook niet meer goed hoe ze eruit moeten komen. Maar ze genieten er niet meer van. Dan zeg nou zelf, gemeente, dat is toch geen voorbeeld ter navolging? Als je het goed bekijkt, dan zijn deze mensen de meest arme stumpers in deze wereld. Ze kunnen van de zonde niet meer genieten zoals de wereld dat doet. En ze kunnen van de genade niet genieten zoals Gods volk dat doet. U moet het dus toetsen, gemeente. Ach, er is onder ons zoveel schraalheid in het geestelijk leven. En er is zoveel waarvan we moeten zeggen, het is zo'n en beneden de maat van daar, gemeente. En het is zo dor en het is zo mager. Zou het hier aan kunnen liggen, gemeente? Net dan hoort u ook bij die mensen die van de zonde niet meer recht kunnen genieten. En dan heb u daar last van. En daar klaagt u aan en uw ziel die kwelt zich daarover. Nog een keer, als je dat wel kunt, als je van de zonde kunt genieten, gemeente, dan is dat geen best teken. Want dan kun je met de wereld niet meer mee. Maar je kunt met Gods volk en met zijn dienst, kom je ook niet veel verder. Ook al zou je dat wel willen. Het loon van de zonde zoekt u niet. Maar het loon der genade krijgt u ook niet. Zou u dat nou eens na willen kijken, broeders en zusters, jongens en meisjes, waar dat nou in ons leven op vast zit? Hoe dat nou komt dat die vrede met God en die blijdschap in de Heere bij ons zoveel ontbreekt. En dat tere leven waardoor je bang wordt voor de zonde, omdat je God geen pijn wil doen en omdat je beseft dat hij zonder de Heere Jezus aan het kruis heeft gebracht. Zou je dat willen nakijken, gemeente? Is er geen noodzaak tot bekering, geen noodzaak om te komen tot een onberouwelijke, besliste geloofskeuze? En stel u nou eens voor dat u dan nog wel mee mag, omdat de genade van de Heere er toch in uw hart en in uw leven is. Maar dat uw kinderen er zo weinig van zien, dat ze zeggen, vader, moeder, van mij hoeft het allemaal niet meer, hoor. En dat ze straks eeuwig buiten staan, zoals de kinderen van Lot. Ja, zegt iemand, maar voor wie is dat loon dan, dominee? Nou, dat kan ik eigenlijk heel kort zeggen, gemeente, met die psalm die we aan het slot willen zingen. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin groot loon. Dat loon, gemeente, dat is er in het leven van het geloof, in het leven van een mens die weet van de rechtvaardiging van de goddeloze, maar die ook weet van de heiliging van dat leven. Waar het genade leven ontbreekt, daar ontbreekt ook het genade loon, gemeente. En daar is de Bijbel zo duidelijk in. De goddelozen hebben geen vrede, maar de knechten ook niet. Mensen die vragen, wat verdien ik ermee? Die moeten niet rekenen dat ze loon krijgen. Die hebben hun loon ook al, zegt de Heere Jezus Christus. Mensen die vragen, waar heb ik dat aan verdiend? Ik zei dat in de inleiding al en ik weet wel, daar kunnen soms zoveel dingen in je leven zijn, dat die vragen bij je naar boven komen, waar heb ik dat aan verdiend? Er kunnen zoveel dingen zijn die onbillijk lijken en die oneerlijk lijken en die je niet kunt plaatsen in je leven. Maar als u vraagt, waar heb ik het aan verdiend, dan bent u niet op uw plaats. Dan moet u dus anders vragen. U moet dus vragen wat er zou gebeuren als u tegen de Heere zou zeggen, Heere, nou wou ik graag wel eens ontvangen wat ik verdiend heb. Wat zou u dan krijgen, denk ik? Wat zou u dan krijgen? Wat zou ik krijgen als ik verdiend mijn loon ontvang? Paulus die weet het, de bezoldiging van de zonde is de dood. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat vind ik zo moeilijk te geloven. Mag ik dan aan het einde van deze preek u nog een keer uitnodigen in deze lijdenstijd om mee te gaan naar het kruis van Golgotha. En mag ik u uitnodigen om aan de voet van dat kruis te gaan staan. En daar de Heere Jezus Christus in de geest te zien hangen. Bloedend uit al die wonden. De doornenkroon in het hoofd. En Dat is nou de plek waar u en ik en jij horen. Dat is nou het loon dat wij verdienen. Dat kruis, die vloek, die toorn, die duisternis, die eenzaamheid, die hel. Gemeente, wat een zegen als de Heilige Geest ons daar brengt. Heb u er wel eens gestaan? En heb u wel eens gezegd, het is al geschied helaas, om mijn zonde? Kijk, als dat voor u en voor jou niet hoeft, en als dat u en jouw plaats niet is, dan betekent dat de Heere Jezus dus niet in u en in jouw plaats gestorven is. En dat betekent dat je straks buiten Christus om voor God komt te staan, gemeente. En dat je dan inderdaad je verdiende loon krijgt. Het loon, gemeente, dat is niet voor de knechten, maar dat is voor de kinderen. Als u zegt, wie zijn dat? Dat zijn de mensen die ontdekt hebben. Dat ze alleen maar kunnen zalig worden uit vrije genade alleen. Dat zijn de mensen voor wie het zo'n verademing is geweest. Toen ze het in zondag 23 mochten zeggen. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Mensen die zeggen, nou zo'n wonder dat dienen mag. De Heer is zo'n waard. Ze hebben er zo'n lust in. Ik zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen acht. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, is dat zo? Heb je er lust in om de Heere te dienen? En tegelijkertijd zijn het die mensen, gemeente, die zo blij zijn dat er niks te verdienen valt, want ze vallen zichzelf zo tegen. Altijd maar weer. En ze ontdekken dat er nog zoveel vlees en wereld in hun leven is. En dat er nog zoveel overblijvend verderf in hun hart is. En altijd maar weer komen ze als een bedelaar om genade. Niet voor niks heeft iemand een keer gezegd, de zwaarste halen, buigen het diepst. Kijk, dan zeg je, loon, waarvoor zou ik nou loon krijgen? Wat heb ik dan verdiend? Waaraan heb ik dat verdiend? Het is alleen maar genade. Het is me zo'n wonder. Als ik voor het aangezicht van de Heere mag leven. En als ik dat mag weten, uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Loon? Is er loon voor Gods volk? Ja. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven, gemeente. Wat een gelukkig volk. En wat een genadige God. Amen. der genade. Als ergens blijkt, Heer, hoe onuitputtelijk uw goedheid is, dan is het wel op dit punt dat u met vrede kroont uw knechten. Dat u uw eigen werk in hen beloont alsof het hun werk is. Heere, wat wordt daarin duidelijk dat u een gevende God bent. En dat terwijl we leven in een wereld die tenslotte alles neemt en een Satan die pas gerust is, als hij ons helemaal bezet heeft, dat u een God bent die alles geeft, mild en overvloedig. Heilige Geest, werk het maar uit. Pas het maar toe. En leer ons dat leven waarin het loon der genade ontvangen wordt. Dat een ander jaloers maakt. Dat onze kinderen leert zoeken u te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Heb dank voor het goede dat u gaf. Ga met ons. Zegen ons in de komende week. En doe ons leven van genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. Met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.